Poepen, kakken, schijten. Nee, het is geen sexy onderwerp. En toch doen we het allemaal. En ongeveer 1 op de 10 mensen heeft ook nog het prikkelbare darmsyndroom. In deze podcast leggen we uit wat dit precies betekent, hoe je ermee om kunt gaan en vertellen mensen met PDS hun persoonlijke verhaal. Dit is PDS de podcast, aflevering 2. Welkom bij de tweede aflevering van onze podcast. Deze aflevering leggen we je uit wat PDS is en wat de symptomen zijn. Om dat te doen hebben we Joris Peters te gast. En hij is verpleegkundig specialist bij het Brave Ziekenhuis op de MDL-afdeling. En daarnaast is hij leefstijlcoach en eigenaar van Balans in je Buik. Hij ziet dus heel veel mensen met PDS. En verder hebben we vandaag als tafelgast Damien van Toer. En wij gaan samen met Joris in gesprek over wat PDS nou eigenlijk is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar als eerste, Joris, wij beginnen deze podcast altijd met de vraag, hoe gaat het met je? En dan bedoel ik, hoe gaat het echt met je?
Het gaat goed hoor, met me.
Ja?
Zeker.
Oh, dat is fijn om te horen. Dat is altijd fijn. En Damien, hoe is het met jou?
Ja, heel goed. Ik heb weer zin in een nieuwe aflevering en eigenlijk heel erg benieuwd naar het verhaal van Joris.
Nou, dat ben ik ook. Dus laten we zeker van start gaan. Joris, kun jij ons misschien uitleggen wat de medische uitleg van prikkelbare darmsyndroom nou eigenlijk is?
Ja, dat kan ik jullie wel uitleggen. De mensen met prikkelbare darmsyndroom, die hebben vaak al langdurig klachten. Wat het lastig maakt om gelijk de diagnose te kunnen stellen. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om een soort criteria vast te stellen, de ROM-4-criteria. En aan de hand van die criteria kunnen we kijken of mensen prikkelbare darmsyndroom hebben. En dat bestaat eigenlijk uit dat mensen langdurige recidiverende buikpijnklachten hebben. Tenminste 1 dag per week, gedurende 3 maanden. In combinatie, dus geassocieerd met de ontlasting, in de vorm van frequentie en in de vorm van de ontlasting, zeg maar. Wat we dan doen is kijken hoe lang die klachten bestaan. En meestal zijn die klachten al veel langer aan de hand. Zo ongeveer 6 maanden van tevoren zijn ze al aanwezig. En aan de hand van dat verhaal kunnen we zeggen, mensen hebben prikkelbare darmsyndroom. Even losstaand van het feit dat mensen geen alarmsymptomen moeten hebben. Dus geen rectaal bloedverlies, geen onbedoeld gewichtsverlies, geen nachtelijke diarree. En op die manier kunnen we zeggen, mensen hebben dan prikkelbare darmsyndroom.
En is dat dan ook hoe mensen bij jullie terechtkomen? Hoe mensen vaak bij de dokter terechtkomen? Of hoe verhoudt zich tot die criteria, zeg maar? Wat zie je daarin?
Nou, mensen hebben, zoals ik al zei, best wel vaak al lang klachten. Dan gaan ze naar de huisarts en vaak nog een keer naar de huisarts. En dan uiteindelijk worden ze een keer misschien doorverwezen naar bijvoorbeeld een MDL-arts. En daar worden ze dan gezien. En dan aan de hand van de criteria en alle andere dingen die dan uitgesloten zijn, krijgen mensen soms de diagnose PDS.
Ja, en die andere zaken, zeg maar, die ze eerst moeten testen om te zien wat het of het dat niet is, daar krijg je dan die onderzoeken voor, neem ik aan.
Ja, meestal wel.
Ja, want voor PDS zijn geen onderzoeken, hè?
Nee, klopt. Ja. Dus aan de hand van anamnese, dus het verhaal wat mensen vertellen, en lichamelijk onderzoek, stellen de MDR-artsen of de huisartsen de diagnose.
Ja.
En soms komt het voor dat het een beetje een lastig verhaal is en dat mensen toch aanvullend onderzoek krijgen, in de vorm van bijvoorbeeld een dikke darmonderzoek of een slokdarmmaagonderzoek, om te kijken wat er aan de hand is. En dan blijkt dat daar niks aan de hand is. En dan, ja, dan kom je toch al snel uit op een andere diagnose, bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom.
Kan je een voorbeeld noemen van de klachten?
Ja, ik zie best veel mensen op de poli in het ziekenhuis, op de leefstijlpoli, met mensen met, die prikkelbare darmsyndroom hebben. En dat zijn vaak mensen die veel last hebben bijvoorbeeld van diarree, buikpijnklachten, opgeblazen gevoel. Dus dat zijn de klachten die mensen vaak ervaren.
Is dat voor jou herkenbaar, Damien?
Ja, zeker. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraar ook, hè, dat die klachten heeft en dat ze dan zich afvragen van, moet ik nou naar de dokter of moet ik naar het ziekenhuis? Zie je dat die drempel hoog ligt voordat ze eindelijk een keer aan de bel trekken? Omdat het ook, dat je eerst al 6 maanden klachten hebt gehad voordat mensen een keer in die periode komen van 3 maanden, zoals je net zelf vertelt.
Ja, ik denk dat mensen over het algemeen best wel lang wachten alvorens ze naar de dokter gaan. En ik denk dat de drempel naar de huisarts laag is. Dus dat mensen op zich snel naar de huisarts stappen. Alleen dat ze zich niet altijd begrepen voelen, wat het lastig maakt, waardoor ze nog langer lopen met klachten. En de doorverwijzing eventueel om te kijken of er meer aan de hand is, die duurt vaak lang. Dus dat is voor veel patiënten lastig. Dus daardoor lopen ze lang met klachten en voelen ze zich niet begrepen. En dat betekent ook dat ze nog geen diagnose hebben.
En waar ligt het aan dat het zo lang duurt?
Ik denk aan de patiënt zelf soms. Dat ze het lastig vinden om naar een zorgprofessional te stappen met hun verhaal en hun verhaal uit te leggen. Er zit ook wat schaamte bij, omdat mensen met PDS ook vaak wat last hebben bijvoorbeeld van incontinentie. Dus dat ze ontlasting laten lopen, terwijl dat niet de bedoeling is. Of dat ze heel veel last hebben bijvoorbeeld op werk of op sport. Dat ze dat lastig vinden om te delen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook wachtlijsten en andere dingen in het ziekenhuis, wat het lastig maakt dat mensen gelijk terecht kunnen komen.
Ja, en ik heb zelf het idee dat het ook wel vaak zo is. Je zei net ook, hè, soms duurt het wat langer voordat die diagnose gesteld wordt. En moeten mensen meerdere keren terugkomen bij de huisarts. En ik heb het gevoel dat daar het onbegrip soms ook wel eens in zit. En het is natuurlijk een diagnose die je niet met een test kunt stellen. Dus ik kan me voorstellen, maar ik weet niet hoe jullie dat zien, dat daar ook een stukje in zit van het onbegrip. Dat je het niet zomaar met een test kunt vaststellen. Herkennen jullie dat?
Ja, zeker. Dat je het niet meteen zeker weet.
Want ja, precies.
Je sluit natuurlijk eerst de ernstige dingen uit. En dan is het zo van, oh ja, maar dan is dit nog over. Dus dan trekken we dat labeltje er maar op.
Ja.
Ja, als het er al opgetrokken wordt. Hè? Ja. Want soms is het ook zo van, heel veel mensen ervaren het een beetje als een prullenbakdiagnose. Een uitsluitingsdiagnose. De rest is het niet, dus dan is het dat. En ik denk dat heel veel mensen ook behoefte hebben aan te horen, niet per se van, het is dit allemaal niet, dus dan zal het dat wel zijn. Maar meer, je hebt dit. Dat geeft een ander gevoel, denk ik.
Ja. Kijk, het fijne is als er dingen natuurlijk ernstige dingen zijn uitgesloten.
In de vorm van
chronische darmziektes zoals IBD of kanker. Dat is fijn voor mensen om te horen dat dat niet aanwezig is.
Ja.
Aan de andere kant is het ook fijn om te horen, zoals jij zegt, je hebt deze diagnose nu, PDS, en daar gaan we mee aan de slag.
Ja.
En daar hebben we een behandeling voor en daar gaan we je bij begeleiden. Dat is denk ik belangrijk voor mensen om te horen. En niet te horen, het is een soort prullenbakdiagnose, nou dit heb je en succes ermee. En dat is wat veel mensen vaak wel ervaren.
Ja.
Want alles is uitgesloten, de belangrijkste zaken zijn uitgesloten en dit heb je nu.
Als we dit toch eens op zouden kunnen lossen. Oh, wat zouden we dan veel mensen met PDS kunnen helpen?
Zeker. Wat zou jij zelf adviseren? Want het is dus ook belangrijk om te weten dat je geen acute probleem moet hebben. Want dan zijn er ernstige dingen aan de hand, toch?
Ja, dat kan zo zijn. Als mensen bijvoorbeeld rectaal bloedverlies hebben of heel veel slijm bij de ontlasting, of ze vallen veel af, of andere klachten, dan kan dat passen bij andere diagnoses. Zoals chronische darmziektes of bijvoorbeeld darmkanker. En dat zijn natuurlijk ook ernstige dingen om te hebben. Alleen denk ik, als je prikkelbaar darmsyndroom hebt, is dat ook invaliderend voor de rest van je leven. En daar moet ook een behandeling voor zijn. En dat zijn ook mensen die ik veel zie op de poli en die de MD-arts ook veel zien. En er zijn wel degelijk behandelingen voor. Alleen is dat per individu verschillend, wat het lastig maakt.
Ja, dat is het lastige, denk ik. Ja,
ja daar hebben we natuurlijk ook deze podcast voor.
5-10% van de bevolking heeft PDS. Maar heel veel mensen hebben geen diagnose en weten dus niet dat ze het prikkelbare darmsyndroom hebben. Op de website van de PDSB staat de PDS-test, waarmee je kunt kijken of er een kans bestaat dat jij PDS hebt. Ga naar www.pdsb.nl/test en doe de test.
Hoe behandelen jullie de patiënten vanuit het ziekenhuis?
Nou, wat wij proberen is in ieder geval ons te richten op informatievoorziening. Dus we gaan eerst eens kijken hoe we mensen wat duidelijke uitleg kunnen geven over wat PDS is. En ze mee te nemen in het verhaal. Want dat is denk ik belangrijk. Zodat mensen ook weten, oké, wat heb ik nu? Welke behandelingen zijn er? Hoe ziet de rest van mijn leven eruit? Heb ik nog toekomstperspectief? Dat zijn dingen voor mensen die belangrijk zijn, denk ik. En dan heb je eigenlijk een niet-medicamenteuze stap. Waarbij je kan kijken of je bijvoorbeeld wat doet op stress. Want dat is ook een van de oorzaken, hè, die een rol spelen bij PDS. Om die stressreductie wat naar beneden te krijgen, waardoor mensen minder klachten ervaren. Je kan bijvoorbeeld ook wat vezels geven, psyliumvezels. Mensen die bijvoorbeeld last hebben van diarree. Om ervoor te zorgen dat de ontlasting wat indikt. Of om er juist voor te zorgen als mensen last hebben van moeizaam naar het toilet gaan, dat ze ervoor zorgen met die vezels dat ze wat makkelijker naar de wc gaan. En daarnaast heb je nog middelen om ervoor te zorgen dat mensen of wel makkelijk naar de wc kunnen of niet, in de vorm van bijvoorbeeld magnesiumhydroxide, of movicolon of andere middelen.
Ja, dus nog van alles is er mogelijk. Het is echt per persoon kijken wat het is. En hoe kom je er nou achter wat voor jou de juiste behandeling is? Heb je daar tips over?
Nou, we kijken vooral natuurlijk naar de anamnese en lichamelijk onderzoek. Ja. Naar wat mensen vertellen. Kijk, als mensen vertellen, ik kan heel moeizaam naar de wc. Ik heb heel veel opgeblazen gevoel en buikpijn. En ik ga maar 1 keer per 4 dagen naar het toilet. Ja, dan moet je daar je behandeling op richten. Als het verhaal heel anders is, mensen hebben veel last van diarree. En die kunnen moeilijk hun ontlasting ophouden. Dan moet je daar je behandeling op richten. Dus zo kijken we aan de hand van de anamnese welke behandeling het meest geschikt zou kunnen zijn.
Ja, ja, en dat is natuurlijk bij de mensen die bij jullie komen, die zijn onder behandeling. Ja. En heel veel mensen met PDS die hebben dat natuurlijk in die zin niet. Hè. Die wat jij net al zelf zei, die mogen zelf gaan uitzoeken, ja, zelf hun weg gaan vinden in het oerwoud van behandelingen. Ja. Heb je voor die mensen een tip? Wat kunnen die mensen het beste doen?
Ja, ik zou kijken naar leefstijl. Mm-hmm. Wat daarin te behalen valt, omdat we ook weten dat bijvoorbeeld voeding een belangrijke rol speelt. En dat ze kijken naar bijvoorbeeld wat meer onbewerkte producten, of meer vezelrijke voeding. Kijken of dat wat doet op de klachten. En daarnaast is bijvoorbeeld lichamelijke beweging heel erg belangrijk. Te kijken of dat lukt om op te pakken. En zoals ik al zei, is stress een belangrijke component.
Ja.
Dus iets zoeken in de vorm van ondersteuning of hulp bij het verminderen van de stress zou ook belangrijk kunnen zijn, denk ik, voor deze patiëntengroep.
Ja. Ja, en zelf zit ik dan meteen, nu je dit zegt, zit ik over na te denken. En denk ik, oh, de keuzehulp kan mensen daar ook heel erg bij helpen. Hè? De keuzehulp PDS, ik weet niet of... Ben jij daar bekend mee, Damien?
Nee.
Nee, ik denk dat heel veel mensen er niet bekend mee zijn. Dat is echt eigenlijk heel jammer, want het is een hele mooie tool. Keuzehulp PDS, die helpt je eigenlijk met je weg te vinden in alle behandelingen en dat wat er bij jou past. Dus het kijkt naar welke klachten je hebt, maar ook waar jij je prettig bij voelt. Dat helpt om te kijken welke behandelingen zouden geschikt voor jou kunnen zijn. En kun je bijvoorbeeld ook meenemen naar je behandelend arts of nou ja, de andere professional waar je op dat moment bent. Om samen te kijken, is dit inderdaad wat er bij mij past en wat ik zou kunnen uitproberen. Dus dat zou mijn aanvullende tip zijn.
Zeker. Moest eraan denken toen jij dit zei. Heel mooi overzicht, ja.
Ja. Ja.
En je gaat eigenlijk stapsgewijs kijken van wat is voor jou, ja, zeg maar, meest van toepassing.
Ja.
Dus heel mooi dat ze dat ontwikkeld hebben.
Ja,
zeg maar.
Ja. Voor mensen die het zouden willen zoeken, het staat ook op de website van de PDSB, staat de keuzehulp, een linkje naar de keuzehulp. Dus kunnen ze hem daar zeker vinden, want ik denk dat het veel mensen zou kunnen helpen.
Zeker.
Joris, waar ik nog heel erg nieuwsgierig naar ben, op het moment dat je klachten hebt, dan ga je naar de huisarts. Daarna krijg je een doorverwijzing naar de MDL-arts. En daarna is het heel vaak van, oké, je hebt PDS en daarna moet je het zelf uitzoeken. Wanneer komen ze dan bij jullie terecht? Wat is nou het verschil tussen de patiënten die dan wel onder begeleiding staan en niet?
Ja, het is vaak zo dat mensen eerst naar de huisarts gaan. En vanuit daar worden ze dan mogelijk doorverwezen naar de MDL-arts. Daar komen ze deels onder behandeling, maar vaak worden ze ook weer terugverwezen. Dus het is ook wel zo dat niet alle patiënten met PDS in het ziekenhuis blijven. Die gaan eigenlijk weer terug gewoon naar de huisarts. Om daar weer verder te kijken van wat is er mogelijk ten aanzien van de behandeling. Omdat eigenlijk wij zeggen dat PDS niet zozeer thuis hoort in het ziekenhuis. Er zijn de meningen wat over verdeeld.
Gevoelig onderwerp.
Dat is een gevoelig onderwerp, ja. Omdat ik vind het een heel belangrijk iets. Er zijn meer dan 2 miljoen mensen in Nederland die PDS hebben. Als je kijkt naar de algemene bevolking is dat een hele grote groep. Dus ik denk dat daar veel meer zorg voor moet zijn, ook in de ziekenhuizen.
Denk je dat dat nu dan te weinig is, omdat het dus dat men vindt dat het niet in het ziekenhuis thuis hoort?
Misschien wel, ja. Ja, durf ik niet hardop te zeggen.
Nee.
Maar je hebt het stiekem toch gedaan. Ja. Ja. Hey, en in jouw eigen praktijk, daar zie jij ook veel mensen met PDS,
ja,
toch?
Ja.
Met wat voor soort vragen komen mensen bij jou? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, heel divers. Wat mij vaak opvalt is dat mensen zich schamen voor het feit dat ze PDS hebben. En dat ze bijvoorbeeld niet meer aan het werk kunnen. Dat ze heel veel last hebben van vermoeidheidsklachten. Dat ze het moeilijk vinden om sociale activiteiten te blijven ondernemen. Ja, zulke zaken worden bij mij ook besproken. Om te kijken hoe kunnen we het leven voor die mensen weer makkelijker maken. Maar er zijn ook vragen over voeding. Of over welke therapie past het beste bij mij ten aanzien bijvoorbeeld van stressreductie. Cognitieve gedragstherapie of hypnotherapie, dat zijn dingen die ook effectief zijn gebleken. Dus het is heel divers wat er bij mij in de praktijk komt.
Ja, en is voor veel mensen wel duidelijk wat PDS is? Of is dat ook iets wat je nog vaak moet uitleggen?
Ik begin ieder consult met uitleggen over wat PDS is.
Ja.
Omdat het bij heel veel patiënten onduidelijk is.
Ja, ik kan me voorstellen dat er ook nog steeds voor heel veel mensen onduidelijkheid is over wat hoort er nu wel bij PDS en wat hoort er niet bij PDS.
Dat klopt.
Want heel veel mensen met PDS hebben ook weer andere klachten die je wel vaak in combinatie ziet, toch?
Ja, ja.
En wat, ja. Wat heb je daar, kun je daar wat over zeggen? Wat voor klachten zie je vaak die erbij komen kijken, maar die eigenlijk geen PDS zijn, maar die wel vaak voorkomen bij mensen met PDS?
Nou, wat we vaak wel zien, dat is even een zijstapje, maar dat mensen bijvoorbeeld met ziekte van Crohn, mm-hmm. of colitis ulcerosa, chronische darmziekte, is dat die ook PDS hebben. Wat het lastig maakt, omdat de combinatie is van beide. Dus dan kan het zijn dat de ziekte rustig is, maar dat mensen toch heel veel klachten hebben nog van de PDS. Wat het voor ons heel lastig maakt om te behandelen.
Ja, dat snap ik. Dat is ingewikkeld, ja. Want die twee lijken soms wel een beetje op, of die drie lijken soms wel een beetje op elkaar.
Zeker, ja.
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 Maar dat bewijst het dus ook alweer dat het echt maatwerk is. Ja. Persoon. Dus er is geen vaste oplossing voor iedereen die PDS heeft. Maar je moet echt kijken naar wat past bij jou en wat helpt jou om alles onder controle te krijgen.
Ja.
Ja.
En bij de ene werkt bepaalde therapie wel en bij de andere werkt bepaalde therapie niet.
Ja.
En des te belangrijker is dat die mensen de juiste behandeling krijgen, maar ook de juiste begeleiding daarin.
Ja.
Omdat wij niet kunnen zeggen, nou, je moet deze stappen volgen en dan ben je er vanaf of dan zijn de klachten weg. Maar dat maakt dus heel erg per individu uit.
Ja.
Wat werkt en wat niet werkt.
Wist je dat er verschillende vormen van PDS zijn? De een heeft last van diarree, de ander van verstopping, buikpijn of een combinatie hiervan. Ook de intensiteit is bij iedereen anders. Er is dus niet één vorm van PDS.
Heb je succesverhalen? Dat je zegt van met patiënten en die... Maar ja, gewoon hopeloos binnenkwamen en nu door behandelingen toch beter zich beter zijn gaan voelen.
Ja, ik heb wel één jonge man die bij mij in de praktijk kwam. En die heb ik aan de hand van cognitieve gedragstherapie verder geholpen. En die had heel veel klachten van obstipatie, dus moeizaam naar het toilet kunnen. Heel veel vermoeidheidsklachten. En die kwam bij mij radeloos van wat moet ik? En ik heb de diagnose, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Die had heel veel stress, een drukke baan en die had daar heel veel last van. En die heb ik meegenomen aan de hand van cognitieve gedragstherapie. En die heeft zijn stress onder controle kunnen krijgen. Dus die stress is verminderd. En aan de hand van die stressreductie heeft hij dus minder klachten. En die jongen die staat gewoon weer positief in het leven. En die kan leven met zijn PDS. En dat wil niet zeggen dat hij er vanaf is. Maar hij kan er wel veel beter mee leren omgaan nu. Dus als hij klachten heeft, dan kan hij het een plekje geven. En dan kan het ook zijn dat het binnen een paar dagen weer over is. Dus dat zijn dingen die mooi zijn, vind ik.
Ja. Toch nog even over die stressfactor, hè? Want het is heel vaak de gezegde van het is stress en het zit tussen je oren. Dat hebben we al uitgebreid ook in deze podcast besproken. Wat is nou het verschil tussen het tussen je oren zitten en stress die PDS erger maakt? Kan je daar wat over zeggen?
Ja, ik moet zeggen dat ik tussen de oren vind ik altijd een makkelijke gezegde, van nou, je hebt hier last van, maar het zit tussen je oren. Dus leer er maar mee leven. Dat is eigenlijk wat je zegt tegen mensen. En we weten dat prikkelbaar darmsyndroom hangt samen met stress. En de ene heeft meer last van stress dan de ander. Wat wil zeggen dat als iemand heel veel stress ervaart, dat hij misschien ook wat meer kans krijgt op het ontwikkelen of last krijgen van de prikkelbaar darmsyndroom. En ik denk een van de behandelingen is om die stress te verminderen. Dat betekent niet dat je tegen iemand zegt, ja, je moet ermee leren leven. Maar we gaan je begeleiden en we gaan ervoor zorgen dat je minder stress kan ervaren. Waardoor je minder last krijgt van je prikkelbare darmsyndroom. En dat is een hele andere manier van mensen begeleiden en behandelen dan te zeggen, het zit tussen je oren, dus succes ermee. Want dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, dat is echt een wezenlijk verschil.
Ja.
Hè? Ja, ja, mensen die... ik vind vaak als je zegt, het zit tussen je oren, dat geeft zo'n... zo'n gevoel van je verzint het of het is niet echt. Terwijl stress is wel degelijk iets wat echt kan zijn. En ook niet iets wat je per definitie zomaar onder controle hebt.
Nee, nee. En stress zorgt er gewoon, de hersen-darmas is steeds belangrijker.
Ja.
En de hersenen sturen signalen naar de darmen toe. Daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. En bij de ene zorgt dat gewoon voor dat die darm gevoelig wordt voor bepaalde voedingsmiddelen en andere dingen. En dan heb je gewoon meer last dan de ander. Dus mensen kunnen er niet altijd wat aan doen. Dus dan zit het niet tussen je oren.
Nee, precies. Ja, ja. De term tussen je oren zitten heeft zo'n negatieve klank. Ja.
Ja, en het is makkelijk om te zeggen, het zit tussen je oren. Want dan ben je als zorgprofessional klaar.
Zo heb ik er nooit naar gekeken, maar is wel waar. Ja.
En dan leg je bij het patiënt terug en die moet het maar uitzoeken.
Ja.
Daar is eigenlijk waar het op neerkomt.
Ja, bij mij is het letterlijk zo gezegd.
Bij mij ook.
Bij jou ook, hè? Ja. Ja.
Jullie hebben beide ook prikkelbare darmsyndroom. Ja. Hoe is dat voor jullie om daarmee te leren leven? Voor Femke bijvoorbeeld.
Ja, nou, bij mij, ik heb het al heel lang, maar ik wist eerst niet dat het zo was. Ik heb dus ooit te horen gekregen, je hebt een beetje prikkelbare darmen, leer maar mijn leven. Dat waren de precieze woorden. En ik wist niet dat het iets was, totdat ik ging solliciteren bij de prikkelbare darmsyndroom belangorganisatie. Dus ik heb er heel lang mee geleefd zonder dat ik wist wat het was. En toen ik wel wist wat het was, toen pas kon ik er eigenlijk echt mee omgaan. Want toen snapte ik pas waarom mijn lijf doet soms wat het doet.
Ja,
ja, dus dat is wel een proces geweest, zullen we maar zeggen. Ja. Ja.
Hoe was dat voor jou, Damien?
Ik kwam er vandaag achter dat ik het deze maand 2 jaar heb. Dat het 2 jaar geleden is de diagnose heb gekregen. Het is vandaag oktober 2025. Dus het is voor mij was heel lastig, omdat ik zoekende was.
Ja, lijkt me lastig.
Ja, is heel lastig. En ik merk dat ik heel erg moe ben daardoor. Dus ik loop al echt al jaren met vermoeidheid klachten. En mijn huisarts stuurde mij altijd naar huis van elke 20-jarige heeft daar wel last van. Mm-hmm. Maar achteraf blijkt dat dus gewoon aan PDS te kunnen koppelen. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel zoekende in. Okay. In 8 uur slaap per dag. Rust pakken op het moment dat het nodig is. Ja.
Zijn er andere dingen waar je mee geholpen zou zijn?
Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Zoals hypnose en die stressfactor waar jij net over vertelde. Daar sla ik nu wel op aan. Ik denk, zou ik dat zelf eens proberen? Mm-hmm. Dan zetten we een video op en dan doen we dat filmen voor PDSB. Nee.
Goed idee, goed idee.
Dan wijk ik af en dan ga ik zelf de hoofdrol spelen. Maar daar sla ik nu wel op aan. Ja.
Okay. Ja. Maar het is mooi om te onderzoeken dan.
Ja, het is weer een mooie nieuwe aflevering.
Ja, het is weer een nieuwe aflevering. Ja, goed idee. Ja. Ja. En ik merk ook wel dat doordat ik het niet wist, ben ik denk ik automatisch dingen gaan uitproberen. Gewoon omdat mijn... ik heb dus ook een soort van uitsluitingsdieet gedaan, zonder dat ik wist dat ik PDS had. En dat heeft bij mij heel erg geholpen. Maar ook bijvoorbeeld een ochtendroutine creëren heeft mij heel erg geholpen. Maar dat deed ik omdat dat goed voelde voor mijn lijf. En nu snap ik waarom ik dingen doe. Maar dat snapte ik eerst niet waarom ik dingen deed. Soms is het ook gewoon zo ontzettend lastig om te weten wat voor jou goed is. En ik merk wel, dat zie ik nu, zeker nu we bezig zijn met deze podcast en ik met veel jongeren ook spreek. Ik herken zo de fases waar zij in zitten. En ik ben een paar jaartjes verder. En dan merk je ook wel dat je gewoon heel veel leert over je eigen lijf door de jaren heen. Als je hier langer mee omgaat. Wat het voor mij in ieder geval makkelijker maakt. En ik weet ook dat het voor heel veel mensen niet zo is. Want voor sommige mensen blijft het een eeuwige struggle. Maar ja, ook ik kan nog steeds wel eens hebben dat ik ineens heel erg last heb. En dat ik geen idee heb waar het vandaan komt. En dat het niet is omdat ik iets gegeten heb waar ik niet tegen kan. Want dan hebben we gisteren nog een heerlijke salade gegeten. Ik weet precies wat erin zit. Alles vers. Er zit niks in waar ik niet tegen kan. En gisteravond dacht ik, nou, het is een goede avond zo vlak voor de podcastopname.
Het is een feest,
weet weer waarom ik het doe. Soms blijft het ook ongrijpbaar. En ik heb wel geleerd dat het soms beter is om daar dan niet te veel bij stil te staan. Want ik kan me daar dan heel erg druk over gaan maken. Van waarom heb ik nu last? Maar dat maakt alleen maar dat ik er meer last van krijg.
Ja, klopt. Maar dat komt ook door de ervaring die je hebt met de ziekte.
Ja.
Want als je net de diagnose hebt, is dat heel lastig.
Heel lastig, ja. Ja, dat is echt ervaring die maakt dat het makkelijker is om ermee om te gaan. Ja. Dan leg ik het naast. Ja. En we gingen op visite bij vrienden. En ik denk dat ik 20 jaar geleden gewoon niet gegaan zou zijn. Ja. En nu ging ik toch?
Ja, ik merk dat Femke daar dus al verder in is. Dus, want ik zou overslaan.
Ja, en jij zou skippen.
Ja, ja, ja. Ja. Dus ik merk dat Femke daar al verder is. Die heeft al trucjes of mentaal toch verder. Dat ze denkt, ja, graag gewoon.
Doet die ervaring, is het, of die leeftijd heeft toch positief iets.
Femke is wat ouder dan wij.
Ja. Misschien dankjewel. Fijn dat dat nog even een keer bevestigd wordt. Dus
misschien wel interessant. Kan je wat vertellen over de patiënten qua leeftijd die jij binnenkrijgt?
is heel divers eigenlijk. Maar we zien wel ook regelmatig jonge mensen. Over het algemeen iets meer vrouwen dan mannen. Zo 70-30. De verhouding, of 60-40, is een beetje de verhouding tussen mannen en vrouwen. En het zijn vaak wel jonge mensen. En we zien ook wel dat op wat oudere leeftijd het nog wel ontstaat. Alleen meestal wel in de soort puberleeftijd of de studentenleeftijd dat de klachten beginnen.
Ja, dan hebben we het over 18, 25 ongeveer. Ja.
Ja. Ja, klopt.
Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat sommige mensen het maar voor lief nemen dat ze klachten hebben en pas op latere leeftijd komen. Het is niet dat het dan per se pas op latere leeftijd ontstaat, denk ik. Ja. Hè? Dan alleen worden de klachten erger of vinden mensen het toch eens een keer tijd om ermee weg te gaan.
Ja, en tot heel lang geleden werd er toch weinig onderzoek naar gedaan. Ja. Of was het eigenlijk nog wat onbekend, prikkelbaar darmsyndroom. En nu wordt er steeds meer over bekend. En dan zie je dat mensen tussen de 50 en 60 dan denken, oh ja, al die klachten die ik al die jaren heb gehad, die herken ik nu wel.
Ja.
Kan zomaar zijn dat ik prikkelbaar darmsyndroom heb.
Ja, en misschien ook wel een beetje de tijdsgeest. Mensen zijn denk ik nu, jaren geleden was het misschien toch een beetje meer van die zeiken gewoon doorgaan. En dat je nu dat er wat meer aandacht is voor een gezonde levensstijl, gezond leven, je gezond voelen.
Ja.
Wat zeker geen verkeerde ontwikkeling is, lijkt mij.
Zeker.
En misschien is dit ook wel een goede oproep om te zeggen van als je last hebt van dit soort klachten, ga er alsjeblieft mee naar een arts om te kijken of dat de diagnose gesteld kan worden.
Zeker.
Ja.
Ja.
Ik denk dat we hiermee aan het einde van deze podcast gekomen zijn. Joris, is er, voordat we gaan afsluiten, nog één vraag aan jou. Is er iets wat jij onze luisteraars nog mee wil geven?
Nou, wat ik mee zou willen geven is om je verhaal te delen en om hulp te zoeken als je heel veel klachten hebt. En blijf er niet te lang mee lopen.
Nou, dat zijn mooie, wijze woorden.
Kort maar krachtig.
Kort maar krachtig, ja. Maar ik denk wel de essentie. Ja, heel goed. Ja. Dan wil ik je enorm bedanken voor dit gesprek. Damien, jij ook bedankt. Fijn dat je weer aan wilde schuiven.
Dank je wel.
Daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze podcast. En we hopen dat je hierdoor meer te weten bent gekomen over wat PDS precies inhoudt. Mocht jouw vraag toch niet zijn beantwoord, laat het ons dan zeker weten. En we proberen de vragen te beantwoorden. En in de volgende aflevering gaan we in gesprek met een diëtist en bespreken we alles rondom PDS en voeding. Heel graag tot de volgende keer.